Geliefde gemeente, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte Handelingen 18. En ik lees u daar nog eens uit voor de versen 9 en 10. Handelingen 18, de versen 9 en 10. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. En de Heere zeide tot Paulus door een gezicht in de nacht: wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u, en niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen. Want ik heb veel volk in deze stad. Tot zover. Een deel van velen. Wij letten vanavond op: ziet uw roeping, broeders. Wij nemen maar net de apostel afscheid van Athene. En van de markt van Athene. En ook van de, al waren het er niet velen, maar van de weinigen die ook daar tot het geloof in de Heer Jezus Christus gekomen zijn. Dat de apostel, hoewel wij de mening verworpen hebben van degene die Athene als een, ja, als een grote mislukking beschrijven, en dat ten dele door Paulus' eigen schuld. Die mening hebben wij verworpen. Maar dat neemt niet weg dat toch de situatie, de ervaring daar door, voor de apostel Paulus, toch geen zaak van grote vreugde is geweest. Wel de behoudenis van sommigen, maar over het algemeen kun je merken dat het geen bijzondere sporen heeft nagelaten voor de apostel. Hij schrijft er nergens meer over. Hij schrijft ook geen brief aan Athene later. Hij komt er niet op terug. Eén keer vind je het nog zijdelings genoemd dat hij in Athene, schrijft hij aan de Thessalonicenzen, alleen zichzelf alleen wilde laten door Silas en Timotheus daar te laten. Wel, die toen alleen daar geweest is. Maar verder wordt het praktisch niet genoemd. Dat kun je van andere gemeenten niet zeggen. En daarom wou ik dat toch zo lezen. En naar deze scheide Paulus van Athene. Min of meer in een gedrukte stemming. Min of meer bezorgd. Verdrietig. En ja, zoals een mens, hij was een mens. Door allerlei dingen en ervaringen wordt beïnvloed. Waardoor blijdschap vaak zo gauw plaats moet maken voor verdriet. En hoop soms plaats moet maken voor wanhoop. Zo was het nou hier niet, maar zo is het toch vaak in ons mensleven. Zo, ik kan dat niet nader uitleggen natuurlijk. Ik kan dat niet uitleggen. Ik lees zo persoonlijk deze woorden. En naar deze. Scheidde Paulus van Athene. En kwam te Korinthe. Ook dat staat er zo ongepland. Vaak lees je dat Paulus hier of daar naartoe ging. Naartoe wilde gaan. Maar dat lees je hier niet bij. Hij kwam te Korinthe. Het is net alsof de vaart er een beetje uit is. En dat hij tijdens de reis was niet zo ver als hij met schip gegaan is. Dan kon je er in een dag makkelijk naartoe zeilen. Naar Korinthe. Dus waarschijnlijk wel per schip. Want de weg was wel heel moeilijk. Door een akelige kustlijn. Vol bergen en kloven en noem maar op. Dus het is net alsof je leest. Hij heeft daar wat na zitten denken. En ja, voor hij het erg in had. daar zijn ze al in Korinthe. Korinthe, ik weet niet hoe oud die stad is, maar een hele oude stad. Een hele oude stad. Die stad is een... Ik noem maar een paar dingetjes, want het gaat mij als er dingen van belang zijn, dan probeer ik dat weer te geven. En er zijn ook een heleboel dingetjes die niet zo belangrijk zijn. Maar goed, het is een hele oude, grote stad. In 146 voor Christus is de stad grondig verwoest. Door Noemius, een generaal, een Romeins generaal. En jaren hebben de puinhopen daar gelegen. Maar in 100 jaar daarna, dus ongeveer 46 voor de geboorte van Christus, is de stad weer herbouwd. En ook mooi herbouwd. Bepaalde stukken zijn daar nog van te zien, omdat het huidige Korinthe is niet op dezelfde plaats gebouwd als de oude stad. Dat betekent dat veel van die ruïnes, die zijn nog te zien en er bestaan foto's van en daar kun je ook gaan kijken. Maar in die tijd van Paulus, in dat tweede Korinthe, hoe ver de geschiedenis van Korinthe teruggaat, weet ik niet, maar heel ver in de oudheid. Maar nu is, toen Paulus daar kwam, was Korinthe ook, het Griekse Korinthe, een hoofdstad van Achaïe, was het onder de macht van de Romeinen, Italianen. Die woonden daar. Een deel voor een deel. Maar er woonden ook veel andere mensen. Uit allerlei windstreken. Het kan zijn dat er wel 10 à 20.000 Joden hebben gewoond. In de tijd waar het hier over gaat. En het kan ook zijn dat de stad 750.000 inwoners heeft gehad. Daar moet je niet min over denken voor een stad in de oudheid. Zo'n enorme stad. Als je de lengte van de muren zou uitmeten, dan kan het wel zijn dat je op een, ja, een kilometer of 18 uitkwam. Dat is geen kleinigheid voor een stad zo lang geleden. En je had daar de bekende bouwwerken van stadion. Er werden om de 2 jaar grote wedstrijden gehouden, sportmanifestaties enzovoorts. En je had er ook een amfitheater en er werd gevochten zoals dat toen was, die gladiatoren spelen enzovoorts. En het was van alles, van alles. Het lag ook prachtig gedeeltelijk tegen een berg aan en op die berg, daar stond een heiligdom, een soort tempel. En in het middelpunt van de verering stond ook Afrodite of Venus, de godin van de liefde. Maar, afgezien van deze bijzonderheden, deze kleinigheden, er was meer. Het was een handelsstad, een bijzonder gunstig gelegen handelsstad. Het lag wel een eindje van de zee, maar het was tweezeeig. Je kon zowel de ene als de andere kant uit. Je kon de Egeïsche Zee bevaren vanuit Korinthe en de Adriatische Zee. Je moet het eigenlijk zo zien, waar Korinthe lag, in dat stukje van Griekenland, zo onderin daar, daar had je een stukje land, net als een soort brug zou je zeggen, zo ziet het eruit op de kaart, dat was een kilometer of 5-6 breed, nou, daar ergens lag Korinthe, en aan die kant water, en aan die kant water. Dus het was over land een weg, die oost en west met elkaar verbond, maar het was ook naar alle kanten open, voor de zee, al lag het dan niet rechtstreeks aan de zee, aan Kengrea, of Kengrea, een havenplaats. En ja, nog twee havenplaatsen, waren er wel drie, zowel aan de ene als aan de andere kant. Daar konden de schepen terecht. En dan hadden ze, omdat het niet zo'n breed stuk was tussen de zeeën in, hadden ze van marmer en balken, hadden ze tussen die twee zeeën hadden ze een soort baan gemaakt. Dan kon je de schepen die niet zo erg groot waren, die kon je de kant op slepen. En dan over die 5 kilometer glijbaan, laat het zo even noemen. En dan zat je aan de andere kant, dan zat je in de golf van Korinthe. Want als je rond moest varen, die punt om die Kaap Malide, dat stond bekend als een heel gevaarlijk punt. Daar gebeurde nog eens vaak rampen met schepen, scheepsrampen. Dus vooral de kleinere schepen, die gingen liever met mankracht van de ene zee naar de andere zee, dan dat ze omvoeren. Die baan die werd ook gebruikt om bijvoorbeeld de vrachten over te transporteren. Die werden daar ook over gesleept. Nou, was Korinthe een stad, daar ging ontzettend veel geld in om. Handel en nog eens handel. En zoals het met een handelsstad vaak is, zo was het ook met Korinthe. Korinthe had een buitengewoon slechte naam. Als je, ja, zoals nou bijvoorbeeld Parijs een slechte naam had, en Amsterdam een slechte naam heeft, zo was het nou ook met Korinthe. Een van de schrijvers uit die tijd, die noemt Korinthe één groot bordeel. En daar zat wel wat in. Het werd door de zondaar, de mens als zondaar, als goddeloze, werd gniffelend gesproken over een reisje naar Korinthe. Dat was het. Daar kon je gaan stappen. Daar kon je nou echt je eigen uitleven. Alleen in dat heiligdom aan Afrodite gewijd, daar waren 1000 officieel gewijde en geregistreerde prostituees. Die in de tempelkamertjes van Afrodite hun werk deden. En die ook geld voor het heiligdom daarmee verdienden en voor zichzelf. Ontucht en zedeloosheid was zo verweven met dat religieus godsdienstige. Dat is trouwens altijd een gevaar. Altijd. Dat het was een buitengewoon, zedelijk gezien, laagstaand milieu. Je had er wel voornamere mensen. Maar zoals je bijvoorbeeld in andere plaatsen, Thessalonica, Berea, voorname vrouwen, adellijke dames, zouden wij zeggen, echte heren en dames, die waren niet zo dik zijn in Korinthe. Het was echt een stad van het proletariaat, met duizenden bij duizenden slaven, waar je alle rassen en kleuren tegenkwam. Ik zei al, in Korinthe, daar was wat te beleven. Want je kon het je zo niet indenken, of je kon daar terecht. Om het maar, tegenwoordig kunnen we de mensen wel wat opener spreken met elkaar, dus dat mag wel. Maar om het zo te zeggen, hele straten werden bewoond en bevolkt door homoseksuelen. Lesbische vrouwen. Als Paulus aan de Romeinen schrijft van die toestanden, die heeft hij beleefd, dat heeft hij gezien, dat heeft hij ervaren in Korinthe. Je kunt je zo niet indenken. Of daar kon je terecht. Daar was in dat jachtige, werkende leven, want er werd ook aangepakt, was dat de andere kant. Dat was de ontspanning. Dat gaf het leven nog een beetje kleur. Te midden van al die drukte, al die handel en al dat geld wat er weer niet als ze allemaal rijk waren, maar het ging om de centen. En nou ja, dat was de andere kant. Dat was de andere kant. En iedere cultuur bracht en droeg zo zijn steentje bij. Tot de ontluistering en tot de zedeloosheid en noem maar op. Daarom, de brieven ook aan de Korinthe, die hebben mij altijd zo, ik heb ze nooit in bijbellezing behandeld, maar altijd zo sterk aangesproken. Niet omdat je dat fijn vindt, wat daar allemaal gebeurde, wat Paulus bestrafte. Maar dit, dat met eerbied gesproken God niet bang is, ik mag het zo niet zeggen, maar om vuile handen te maken. Ik bedoel ermee dat hij zijn handen uitsteekt tot in de hel toe. Dat die eeuwig grote God in Christus nou zo ontzaglijk diep is ingedaald. Ons vlees en bloed heeft aangenomen. En dan moet je op de achtergrond denken aan Korinthe, de verwarring van vlees en bloed. De totale verduistering in alle opzichten. Ook ergens de diepe armoe van een mens. Die zonder de ware God in de wereld niet anders heeft dan dat. Wat ook helemaal niet ontucht werd, ook helemaal niet als zondig gevoeld. Paulus, als hij er in de Romeinen over spreekt, want pas Rome was een heilige stad vergeleken bij Korinthe. En Athene ook nog wel een beetje. Maar als Paulus over die toestand aan de Romeinenbrief schrijft, dan schrijft hij overgegeven door God om te doen dingen die niet betalen. Mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en vrouwen met vrouwen. Dat heeft hij daar gemerkt. Staat hij middenin. Maar dat God nou in zulke ellendige situaties waarbij je haast zegt, nou vandaag of morgen dan vergaat de wereld. Ik stond als klein jochie, ik mocht niet, maar ik was een keer naar het was een bevrijdingsfeest. De oorlog was afgelopen. En mijn vader zei op mijn moeder, nee hoor, blijf maar thuis. Het is zo donker. Maar ik wou naar het gemeentehuis, dat was het. En toen kwam ik daar terecht in een horsende, springende menigte mensen. En ik weet wel, later glimlach je daarom. Maar op een gegeven moment sloeg de angst toe. Ik denk, oh, nou vergaat de wereld. Nou vergaat de wereld. Vrouwen die zich gewoon als wijven gedroegen en zo zinloos, zo raar, zo. En ik was een jochie van 10, 11 jaar. En ik ben gaan lopen. Het was alsof ik vanuit het voorportaal van de hel kwam vluchten. En toen moeder opendeed en zei, jongen, vannacht mag je niet binnen. Slaap maar in de schuur. Toen heb ik niks teruggezegd. Ik dacht, gelukkig. Ja, na een kwartiertje kwam mijn moeder me halen hoor. En ze zei, kom maar gauw binnen. Nou, dat is dan een stukje kindbeleving van iets, hè. Maar, nou moet je eens indenken, Korinthe. Zo'n metropool. Dan moet je eens indenken, die driekwart miljoen mensen. Met alle soorten. Uit allerlei culturen. Culturen waar zelfs bestialiteit geen uitzondering was. De omgang met dieren. Het staat er zo, je zou zeggen, man van man. Hij kwam te Korinthe. Ja, nee, dat is nou helemaal niks. Ja, als het in Rome en in wijde omgeving, als ze zeggen, nou, ben je wel eens in Korinthe geweest? Nee, nooit. Man, dat moet je eens beleven. Dan komt daar dat mannetje, dat joodje, die Paulus, die komt daar aan. Voor hij de reddingen heeft, is die in Korinthe. In die grote stad, die krioelende stad, echt met die buurten. Wat een toestand toch. Als je nou ooit iets zou willen weten. Wij kunnen dat niet hoor, Paulus kan het ook niet. Wij moeten bewaard worden, anders worden we zo meegezogen. Ja, in de grootste ellende en gruwelen. Ja. Ik weet, was een aardige kerel was ook maar. Van een predikant die werkt in Rotterdam, in Katendrecht. Ja, en het ging jaren goed. En toen viel hij voor een hoer. Alles kapot. Zijn hele leven verwoest. Hij was niet mee te praten. Ja, ik zei al, oh, als mens kan het niet. Als mens. Niet dat je nou moet denken, nou, de Paulus die viel op vrouwen. Zo was dat niet bij Paulus. Hij had de gave, staat er, van de onthouding. Maar dat bedoel ik nou met ons. Bij ons heb je ook wel eens mensen met van die sterke woorden en neigingen, weet je, ze zouden overal induiken. Maar als God het niet doet, en erbij is, dan ga je eraan. Dan ga je er onherroepelijk aan. Dat kun je niet. Omdat wij allemaal zo'n boos en goddeloos hart hebben van nature. Als God er niet bij is, dan ga je er aan. Dat is net als met onze soldaten. Toen ze naar Indië moesten. Hoeveel bezweek. Een oud Indiëganger vertelde ons. Hé, Overduin. Ik heb een Overduin gekend. In Indië. Het bleek de zoon van oom Henk te zijn. Maar het zegt jullie niks. Maar die zei. Dat was een christen. Ik heb zijn ring nog. Of een brief. En die ging iets vertellen. Ja, er werd maar raak geleefd vaak. Niet door iedereen. Hij zegt maar, hij kreeg daar kennis aan een inlands meisje. En hij werd uitgelachen en dit en dat. En hij ging trouwen. Hij ging daar trouwen. Toen hij een poosje verkering had gehad. Ja, hij zegt dat. Hij zegt, tenslotte durfde er niemand meer iets te zeggen. Omdat ze voelden dat het echt, dat had met het geloof te maken. Ja. Ja, zo heeft hij als christen geleefd. En toen hij eindelijk gerepatrieerd werd. En de papieren ging halen, toen verongelukte hij. Op weg naar de boot. En hij was dood. En hij wilde, had hij wel te kennen gegeven dat zijn vrouw en kinderen naar Nederland zouden komen. En die kinderen heb ik wel eens ontmoet. En ik was verbaasd. Ja, mensen die God vreesden. Halfbloed. Maar kijk, ik wil er maar dit mee zeggen. Zonder God redden mensen het niet. En met God heeft hij nog de grootste voorzichtigheid nodig in het leven. En mag hij altijd vragen aan de Heere. Heere, alstublieft. Als je maar gelooft dat jij niet deugt, dan ben je al eentje op pad. Korinthe, je zou zeggen, je houdt toch je hart vast, want je kan er veilig van op aan. Als daar je kinderen terechtkomen, dat er wat aan de knikker is. Hoef jij het geen, je durft het zo op je het eens te vragen. Omdat je het weet. Omdat je het voelt. Dat leven, zodra mens gewikkeld wordt in bepaalde dingen, bepaalde plaatsen. Het is ook niet verstandig hoor, om zoiets te zoeken. Zo'n land, zo'n stad, of dorp. Hij kwam er, omdat God het wilde. Misschien wist hij het zelf nog niet eens. Hij komt er ook nog binnen als een benauwd mannetje, teleurgesteld. Hij schrijft aan de Corinthiërs: broeders, jullie weten hoe ik bij jullie gekomen ben in vrees en beving en angst. Weet jullie dat? Ik ben niet bij je gekomen met een mooi verhaal, een mooi betoog van woorden. Als een soort leraar, een Griekse leraar, die zo kon redeneren. Mijn reden was wat dat betreft verachtelijk. Maar, zegt hij, ik ben wel in geest en in kracht. Als je het allemaal leest, hè, en je denkt erover, en je probeert je dat in te denken, dan ga je... Dan ga je ervan huilen dat je zegt, ach, wat moet dat nu? Zwak. Een Satan bij hem, die je met vuisten slaat. Doorn in het vlees. Bang, teleurgesteld. Ja, maar de Heer is er ook. Ja, dat weet ik, maar dat heeft de mens ook niet altijd. Dat bewustzijn. De Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. Wat zal een nietig mens mij doen? Dat heb je niet altijd. Dat gevoel dan. En dat vaste vertrouwen. Het is niet voor niks. Heb ik getracht de kinderen duidelijk te maken. Dat de kerk beleidt. Ik geloof in Jezus Christus. Dat is niet ik, dat is hij. Daar slaat je alles mee uit. Alles, daar haal je niks over. Helemaal niets. Het is ook niet voor niks dat de mens daar niks van hebben moet als die doorkrijgt waar het om gaat. Waarom? Ja, dan is mijn rol uitgespeeld. Alles is al gebeurd, alles is al gedaan. Alles is al gewerkt en uitgewerkt. En ik dan? Ja, ik geloof. Gelukkig. Ik geloof. Als dat zo is. En dan geen streep onder geloof zetten. Maar ik geloof. In Jezus Christus. God.
die mij ten goede mens geworden is. Ja, wat zit daar nou in, hè? Wat zit daar nou in? Voor een mens zit niks in. Dus er zit niks voor hem in. Daarom is het zo gelukkig, hè, dat ook dat niet meer meetelt. Of wij er wat aan vinden. Of het ermee eens zijn. Maar dat God het gedaan heeft en doet, dat is onbegrijpelijk. Als je een blik krijgt op die onuitsprekelijke barmhartigheid, van die bewegingen der barmhartigheid in God. Nou, dan kun je niet meer zeggen wat er allemaal kan. Datzelfde mannetje, vrouwtje dat naar een lege hemel staat te kijken en denkt, ja, zalig worden. De Heer is er ook. Hij vindt een zekere Jood. Hij gelukkig. Eigenlijk kun je beter lezen, hij trof een zekere Jood. Want hij zocht er niet naar, maar hij trof hem. Hij trof hem ergens aan. Jeet Aquila, die kwam uit Pontus, ten zuiden van de Zwarte Zee, een heel eind weg. Die was onlangs uit Italië gekomen, met zijn vrouw Priscilla, omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome vertrekken zouden. Ja, dat is bekend, ik geloof dat het in het jaar 49 was. Claudius, ook een beetje een raar mannetje, een vreemd mannetje, niet helemaal als een ander. Toen Caligula gedood werd, de keizer, hij was van het keizerlijke hof, die hier, Claudius. Dan had hij zijn eigen verstopt, maar hij had er geen erg in. Zo stom was hij dat hij met zijn grote voeten onder de gordijnen uitstak. Dus toen hoefde hij alleen het gordijn maar open te doen. Oh, nou, hij is keizer geworden. Eigenaardig. Eigenaardige man. Hij kwijlde. En... maar ja. Ja, wat zijn wij? God. God de Heere regeert. Nou ja, over het algemeen was de Joden niet zo slecht gezind, maar hij had natuurlijk ook een hoop mensen om hem heen en waarschijnlijk is dat ze al ruzies hadden. Christenen, christelijke Joden, gelovige Joden en oud-testamentische Joden, laat het zo eens even noemen. En dat ging zo van dikhout zaagt met blank, dat ook op het werk werd er gevochten en gescholden en geraasd en zo, en toen moesten ze eruit. Waarschijnlijk was er al een christelijke gemeente in Rome, namelijk. In ieder geval christenen. Ja. Ja. Nou, die man, die was dat. Ik denk dat. Het is niet te bewijzen, zo, maar ik denk dat. Aquila en Priscilla allebei ook christen geweest zijn. In Rome al. Dat voel je zo dat hele verband. Dat Paulus bij ze binnenkomt en dat hij er blijft. Dat hij er in zijn kosthuis vindt en zo. Dat zou niet gegaan hebben als Aquila werkelijk een Jood was zoals Paulus vroeger was. Of anderen. Maar het is toch niet te begrijpen dat mannetje, dat die halve gare keizer, zeg maar, hè, die vaardigt eruit. Later hebben ze het weer ingetrokken, want de hele economie... begon een beetje stroef te lopen toen de Joden weg waren. Maar dat zo'n kereltje, die geeft nou bevel, waarom? Nou, het zou misschien nog wel voor meer goed geweest zijn, dat weet ik niet. Maar al was het nou alleen maar om dit mannetje, met zijn vrouwtje, hè? Ja, ik wou zeggen Willempie en Grietje. Ik dacht opeens al Langendijk, maar dat is zomaar gek in je gedachten. Dat die twee daar nou moesten zijn toen die bedrukte, bevende, zwakke man teleurgesteld voor die dreiging heeft daar in die stad binnenwandeld. Dat die daar nou moet zijn. Ergens een puntje. Want die medewerker, zoals Silas en Timotheus, die had die achtergelaten. bij de Rea, die konden daar nog niet gemist worden. Hij had zo gehoopt dat ze in Athene al bij hem gekomen zouden zijn, maar dat is niet gebeurd. Ze waren zeker nog niet van gevoelen dat ze klaar waren daar. Dus, je moest indenken dat je daar staat. Met je Bijbeltje onder je arm. Het Oude Testament. Wat moet je nou? Tjonge, jonge, jonge. Het tuttert in je oren. Wat de mensen nog toe. Karren vrachten. Goederen. Onvoorstelbaar. Hij treft die man, die Aquila, en dat blijkt ook een leerwerker te zijn. En hij zegt, dat komt mooi uit. Dan kunnen we samenwerken. Werk zat in zo'n havenstad. Hij blijft erbij en hij werkt. Want ze waren tentenmakers van handwerk. Zadelmakers, kanootzadels konden ze ook maken. Misschien konden ze wel een zeil van een schip ook maken. Dan was er ook werk zat. Je krijgt de indruk dat Paulus daar een beetje tot rust komt. Een kleine oase bij deze broeder en zuster. Die later in de brieven nog zo vaak worden genoemd. Hartelijk, liefdevol. Priscilla was een medewerkster in het evangelie, in het midden van de gemeente. Maar als het sabbat is, dan gaat hij naar de synagoge. En daar beweegt hij op betuigd en beweegt tot het geloof Joden en Grieken. De Grieken, dat waren de sympathisanten die ook in de synagoge kwamen. Die daar toegelaten werden. Die ook veel voelde voor de aanbidding van de ene God. Te midden van een veel godendom. Maar toch. En als Silas en Timotheus van Macedonië afgekomen waren. Met goede berichten. Berea, Thessalonica. Paulus heeft, dat is waarschijnlijk de oudste brief. De eerste brief van de Thessalonicense, die heeft hij vanuit Korinthe geschreven. Als die broeders komen, dan wordt hij verwakkerd. Daaruit kun je iets proeven van de toestand waarin hij zichzelf bevond. De zielstoestand. Als die komen, en dan is het net alsof hij weer nieuwe moed begint te scheppen. Hij voelde zich daar in zo'n enorm groot pakhuis. En als die gekomen waren bij Paulus door de geest gedrongen. Door die geest komt eigenlijk niet voor in het oorspronkelijke, maar woord. Woord. Dat staat er eigenlijk. En dat betekent, toen hun gekomen waren, toen werd Paulus zo in beslag genomen door het woord, dat hij niet meer hele dagen, behalve de Sabbat dan, Aquila en Priscilla zat te werken achter de werktafel, in het leer, in de tenten en noem maar op. Maar dat hij door dat woord gedrongen, bezet door dat woord, dat hij dag aan dag betuigt dat Jezus is de Christus. Dat hij de Messias, de gezondene is van de Vader, de beloofde. Kijk, daar heb ik. Ach, een mens heeft zo'n opbeuring die vaak nodig. Wij denken van niet, maar zeg maar gerust van wel hoor. Ja. Mens heeft wel eens een nodig. Medebroeder of zuster. Die goede berichten doet. Wat kan een kwaad woord, een verkeerd woord, toch neerdrukken. En benauwen voor bepaalde ervaring. En je voelt het zo aan, dat middelijke in deze wegen. Ook de Heere doet het, maar de Heere gebruikt weer mensen. Hij is blij, hebben elkaar de hand geschud. Hij krijgt een bezinning hoor. En nou gaat het nog een stapje verder. Hij heeft aanvankelijk zo dat proefkruid een beetje beschroomd, een beetje, ja, gesproken uit de schriften, een aanloop zeg maar. Maar nou, betuigende, dat Jezus die verachte, die gekruisende, die gestorven en begravene, maar ook de opgestane, dat hij de lang verwachte en beloofde Messias is. En dan komt hij zo dichtbij met de boodschap, hè, want dat is de boodschap waar het om gaat. Dat Jezus is de Christus. Ook voor Korinthe, ook voor ons. Daarmee, hier gaan de wegen uiteen. Waar dit niet geloofd wordt, daar kun je niet verder. Dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Dan scheiden de wegen. Dat is het breekpunt. Hij betuigt ze en dan hoe dichter die bij komt. In de prediking, in het getuigenis. Hoe dichter komt ook de woede en de vijandschap bij. Hoe dichterbij komt het. Hoe meer het woord getuigt van de ene, de gezalfde. Ik geloof in Jezus Christus. Hoe meer de mens in het gedrang komt. Hoe geïrriteerder dat hij raakt. Dat is nog zo. Wat heeft die Christus nou gebracht? Zeggen de Joden. En de heidenen zien er ook niks in, maar daar gaat het niet om. En dan worden ze boos. Ze gaan er weer staan en lasteren. Dat betekent ze gaan leugens vertellen. Lasteren is bewust de waarheid verdraaien of omkeren. Als zij wederstaan, wel niet allemaal, zijn er ook al tot het geloof gekomen hoor, dan schudt hij, symbolisch gebaar, zijn klederen af. Hij schudt ze af, het laatste stofrestje van de gemeenschap als het ware, schudt hij naar hun toe. En hij zegt, ik ben uw bloed, zij op uw hoofd. Ik ben hij. Dat moet je goed uitleggen hoor. Dat moet je zo uitleggen. Hè, dat daarin komt nou het gericht van God naar voren. Hier in de mond van Paulus. Hij wil zeggen, als jullie niet geholpen zijn, moet je niet bij mij komen. Ik heb gezegd, het is al gebeurd. Het werk is al gedaan. De zaligheid is klaar, er hoeft niemand meer te komen. Hij is gekomen. Je zult het je ook laten zeggen en beamen. Dat is bekering. Om zo bekeerd te worden dat wordt beaamd. Dan ben je zaal en zo niet. Eigenlijk. Dan moet je niet bij mij komen klagen. Ik heb het je gezegd. Je bloed, dat is op je eigen hoofd. Hoor. Zo moet je dat voorstellen. Je moet dat niet voorstellen in die zeurderige zin. Zoals mensen, hele ernstige mensen, hebben mij vroeger ook wel gezegd dat ik openlijk op de preekstoel gezegd heb dat ik daar niet van hou en dat ik dat niet kan dragen. Dat kan ik. Oh, dat die zich nou maar eens vrij mag maken van het bloed van de hoorns. En dat ging van de bovenste plank. Je kunt er akelig van te stonden. En ik kon het niet langer. En toen heb ik gezegd, preciseer, ja, gemeente, het moet eerst even van het hart die ouderling. Die bidt elke keer voor mij dat ik me rein moet maken van het bloed, maar dat kan ik niet. Dus ik hoop dat hij dat niet meer doet, want jullie zijn mij te zwaar op mijn nek. Ik kan jullie niet dragen. Zo denk ik over die godsdienstige dingen. Maar dit is nuchter. Dit is nuchter. Dit kun je vertalen. Dit is niet zo onbegrijpelijk. Dit betekent, hoor eens, buiten Jezus is geen leven hoor. Dan moet je het met je eigen bloed doen. Dan moet je het met je eigen leven doen. Dan moet je het met je eigen werk doen. Met je eigen daden. Met je eigen geloof, wie ook al heet het christelijk geloof. Met je eigen liefde, je eigen hoop, je eigen filosofie. Dan moet je echt alleen, dat is voor jezelf. En dan neem je geen verantwoording voor. Hier, hij schudt zijn kleed uit. Hij stopt hier. Ik neem niks voor mijn verantwoording. Wat dat betreft. Dat nemen jullie voor je verantwoording. Een verantwoording die ze uiteindelijk ook niet aan kunnen hoor. Kijk, dat is de waarheid. Je zegt, maar het is wel vreselijk. Want zegt hij van, nu ga ik naar de heidenen. Er zit een doorbraak, lijkt het wel. Hij wendt zich af. Hier krijg je echt een scheur. En hij gaat weg. Hij Hij loopt met een rood hoofd weg. Of wit. Erg emotioneel. Hij komt in het huis van een man, ene Justus, die God dient. Dan moet je onderstaan een heiden die ergens tot het geloof gekomen is. Tot het geloof in de God van Israël, in die ene God. Maar die is ook in die synagoge geweest en die gelooft in de Heer Jezus Christus uit genade. En die woont notabene naast de synagoge. Naast de kerk. Daar heb je zijn huis. Ja, je moet er gewoon om lachen als je het indenkt. Daar staat dan de oude vaderlandse kerk, zou je zeggen. En er staat een gewoon huisje naast van donerende, of hoe je ze maar noemen wil. Voor de Joden waren dat de secte. En dan gaan ze in huis. Dan gaan ze kerk houden. Het paalt aan de synagoge, het hangt tegen de synagoge aan. En toch totaal verschillend. Het een is de leugen en het ander is de waarheid. En dan tot overmaat van ramp. Ik praat nou zoals mensen spreken. En het is al tijd dat we gaan naar huis. Hoor. Ik vind het jammer, het laatste stukje, dat kan ik de volgende keer dan wel meedoen. Maar dan moet je opletten. Als het nou eens gaat over de barmhartigheid van God, hè, die niet te peilen is. Niemand die niet in de hel ligt, die kan niet zeggen dat hij verloren gaat. Verloren waren we allemaal. En zijn we in bepaalde opzichten allemaal. Maar dat God ons vlees en bloed heeft aangenomen. En dan zo'n zootje. Paulus heeft geen ene gemeente gehad waar hij zoveel verdriet van gehad heeft als van de Korintiërs. Een verbeelding mij van achterover slaat. Terwijl hij moest zeggen, broeders, ziet u uw roeping, je waart niet veel wijzer, niet veel edeler. Je waart weinig onder, meest mannen van de straat. Slaven, bootwerkers, noem maar op. Nou, dat God nou gekomen is, hè, zei ik al, God is zelf in de hel gekomen. En nou, God die laat zijn knecht daar preken, en die man, als hij die vuile laster hoort, met de fariseeërs ook al een handje van in de Joodse raad, zegt dat hij gestolen is, desnoods met geld, en daar hebben de mensen een handje van. En hij heeft ze de vloek aangekondigd. Je bloed zij op je hoofd. Ik wil niks meer met jullie te maken hebben. Wie komt daar de volgende dag binnen strumpelen bij Justus in het huisje naast de synagoge? De overste. Nou. Als je dat leest, en Christus de overste te zien, geloofde. He? Ja, en even tevoren, ik zei de andere dag, kan misschien ook wel een weekje tussen gezeten hebben, dat weet ik niet, dat gaat niet om. Die man die stond daar, en je bloed zei op je hoofd, hier hoor, ik schud alles af, het stof van mijn voeten en van mijn jas. Dan maar naar de hel, als je liever gaat. Leugenaars, ik ga naar de heidenen. Dat is afgelopen. Afgelopen. Wanneer is het nou eigenlijk afgelopen? Kijk, toen Jezus Christus riep, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Toen was het afgelopen. Toen was het echt afgelopen. Maar wanneer is het nou afgelopen voor een mens? Als God zegt, door zijn knecht. Nee. Zoek het maar uit. Dan moet je eigen maar letterlijk doodwerken. Tot in de hel toe. Ja, maar. Dat maar. En Christus. Misschien is dat wel geweest hoor. Toen hij dat hoorde dat er een pijl in zijn hart trof. Je bloed zij op je hoofd. Net als vader die altijd bad voor die smeerlap van een jongen die maar niet wil luisteren. En op een keer bad hij niet meer voor hem. Na het eten. Vader. Ja, hij hoorde het wel, die jongen. Je hebt helemaal niet voor me gebeden. Nee, jongen, dat is voorbij. Wat heeft de Heere van je vader weggenomen? Hij kan niet meer voor je bidden. Het is afgelopen. En gelijk was het uit. Vader, vader. Nee, jongen. Kijk, daar zie je. Als er nee gezegd wordt, dan zegt God ook ja. En als een mens zegt, is afgelopen, je bloed zij op je hoofd. Ik ben er rein van. Ik neem het niet voor mijn rekening. Je moet zelf voor je rekening. Ik ga naar de heidenen. Dan zegt God, hé, de voorzitter van de synode, van de kerkraad, van de synagoge, de voorzitter, pak hem mee. Hier. Ga jij daar in het huis van Justus de zaak eens versterken. Zo groot is God. Het zal best nog wel eens gebeuren, denk ik. Maar wij gaan naar huis. Amen.